Hoeveel kinderen groeien dan op in een omgeving waar
onrechtvaardigheid is? En ja, dat bepaalt heel veel hoe je groot wordt. Hè? En gisteravond hadden Josje en ik thuis een gesprek met Johanneke, onze dochter. En dat was mooi, zij vertelde over het werk van Geer Roet momenteel. Ze hebben in Antwerpen een groot pand en beneden is koffieklap, de koffiebar. En dan hebben ze nog 3 verdiepingen. En 1 van die verdiepingen is eigenlijk min of meer een opvanghuis. Dus vrouwen die uit de prostitutie willen stappen, die een veilige omgeving nodig hebben, die kunnen daar opgevangen worden, die kunnen daar wonen. En momenteel wonen daar 4 vrouwen, jonge vrouwen. En, maar dat vond ik ook wel heel mooi, ook 3 kinderen. En dat hoort ook bij het werk, want die jonge vrouwen, er zijn er heel wat die kinderen hebben, worden ook kinderen geboren, kleine babytjes. En dan denk je ook van ja, die vrouwen hebben ontzettend veel onrecht meegemaakt. En misschien al hun hele leven. En de kinderen zijn kwetsbaar. Maar dan denk ik, wat mooi, want dat stukje van het werk van Geer Roet, dat opvanghuis, dat heet de shelter. En dat vertaalt dus de schuilplaats. En te midden van dat onrecht, en de vrouw moet soms een hele weg gaan, en de kinderen kwetsbaar, maar God is een God van het leven. En God ziet elk mensenkind, en zeker ook de kinderen, hij kent hun naam, en ze zijn heel kostbaar voor hem, en zij mogen ook te midden van onrecht, mogen zij in de shelter wonen, in zijn schuilplaats. En God zegt eigenlijk tegen elk mensenkind, ook als je in een omgeving woont van onrechtvaardigheid, kom in mijn schuilplaats. Want daar ben je toch uiteindelijk in dat stukje bij mij, ben je veilig en geborgen. Eigenlijk heeft het ook een beetje met de preek te maken. We gaan deze morgen nadenken over de volgende zaligspreking, gelukkigspreking. Ik zou zeggen, zoek maar op Matthäus 5 en dan gaan we 1 vers lezen. Matthäus 5. Ik ga tijdens de preek nog diverse bijbelgedeelten voorlezen, dus beperk het nu een beetje. Matthäus 5 en dan lezen we vers 6. Matthäus 5, vers 6. En dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen en ook tegen al die mensen die zijn samengestroomd en zijn gaan zitten rondom hem, zegt hij: gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En dan lezen we ook nog samen in het Oude Testament, en dat heeft ook helemaal mee te maken, Jeremia 23. Jeremia 23. Ja. Jeremia 23 en dan de versen 5 en 6. En er staat: de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn: de Heer is onze gerechtigheid. Tekst van de preek dus, Matteüs 5 vers 6. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Nou, ik denk, het is belangrijk om idealen te hebben, om dromen te hebben, om verlangens te kennen. Idealisme, belangrijk. Dat is eigenlijk het zoeken naar verandering. Bij jezelf en bij anderen en in de maatschappij. Hongeren en dorsten, hebben we gelezen. Je kunt zo verlangen naar rechtvaardigheid, juist als het niet goed gaat in de wereld. Juist in tijden van oorlog en onderdrukking, in tijden die heel donker zijn. Want dan, in moeilijke tijden, zijn er gelukkig groepen mensen die in hun verlangen naar de rechtvaardige wereld komen tot verzet en tot opstand. Moedige mensen. Nou, ik las bijvoorbeeld dat in de Tweede Wereldoorlog, in Polen, in het vernietigingskamp Auschwitz, in 1943 bijna 200 Poolse verzetstrijders, partisanen, naar de gaskamers werden gebracht. Om vergast te worden, om vermoord te worden. Ze waren gevangen genomen in hun strijd tegen de Duitse onderdrukker. Maar niet alleen zij werden naar de gaskamers gebracht. Ook een groep van ongeveer 200 Nederlandse Joden. Waarom zij? Omdat zij Joden zijn. En toen, vlak voor hun dood, hield een jonge Poolse vrouw een vurige redevoering. En ze besloot met de woorden: we zullen nu niet sterven, want de geschiedenis van ons volk zal ons vereeuwigen. Onze wil en onze geest zal leven en opbloeien. En toen zei ze tot hen die door de Duitsers werden gedwongen om mee te helpen om hen te vergassen: vertel later onze broeders, ons volk, dat we bewust en vol trots onze dood tegemoet zijn gegaan. En daarna zong de hele groep het Poolse volkslied. En de Joden zongen de Hatikva, het lied van de hoop, het Joodse volkslied. En samen zongen ze de Internationale. En tijdens het zingen werd het gas in de ruimte gegooid en al zingend stierven ze. Hopend op een betere wereld. Hongerden en dorsten naar de gerechtigheid. Honger en dorst, dat zijn begrippen die wij eigenlijk in onze welvaartsstaat niet zo goed kunnen bevatten. Maar wie werkelijk honger of dorst heeft, die is zo wanhopig dat hij aan niets anders meer kan denken. En Jezus zegt dat je dan gelukkig bent. Het wordt een groot verlangen in je, een groot ideaal, dat er rechtvaardigheid komt. Nou, William Barclay, een hoogleraar in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Glasgow, die beschrijft de dorst die iemand kan hebben in de tijd van Jezus. Hij zegt dan: als een man of een vrouw op reis was, dan kon het zijn dat in één keer halverwege die reis een hete wind opstak die een zandstorm veroorzaakte. En hij kon er eigenlijk niets anders meer doen dan zijn boernoes, dat is een lange mantel met een kap erop, om zijn hoofd wikkelen en dan met zijn rug tegen de wind in gaan staan en wachten. En dat terwijl het stuivende zand zijn neusgaten en keel binnendrong en hij bijna stikte en versmachtte van dorst. En dat bedoelt Jezus als hij het heeft over hongeren en dorsten. Nou, wij denken vaak dat we pas invloed kunnen uitoefenen in deze donkere wereld, waar het zo vaak aan gerechtigheid ontbreekt, als we bijvoorbeeld rijk zijn. Of als we een bepaalde machtspositie bezitten. Maar Jezus ziet het anders. Want zijn leerlingen zijn heel anders. En hij leert dat als ze honger en dorsten, dat ze dan een uitstraling zullen hebben naar de maatschappij om hen heen. Hij zegt zelfs tegen deze kleine groep mensen, gewone mensen, dat zij de hele wereld kunnen beïnvloeden. En die invloed wordt niet zozeer bepaald door wat ze hebben of door wat ze doen, maar door wie ze zijn. Martin Luther King, die vocht voor de burgerrechten van de zwarte Amerikanen, die heeft eens gezegd: een mens begint pas te leven als hij boven zijn eigen beperkte bestaan uitstijgt en oog krijgt voor de belangen van de hele wereld. Wij als christenen, wij mogen lichtdragers zijn. Wij mogen het zout zijn wat het bederf in deze wereld een heel stukje tegenhoudt. En juist als we gaan merken, ervaren, soms aan de lijve ondervinden hoe donker het is in de wereld, soms ook in je eigen leven, dan juist wordt dat verlangen een hongeren en een dorsten. Verlangen naar gerechtigheid, naar rechtvaardigheid, dat er een andere tijd komt voor jezelf en voor iedereen om je heen en voor je land, voor heel de wereld, ook voor de schepping, voor de dieren en de planten en de natuur. De oude kerkvader Augustinus heeft gezegd: wanneer de gerechtigheid opzij wordt geschoven, wat zijn koninkrijken dan nog anders dan grote roversbenden? En hoe vaak zien we dat wel niet in deze wereld? Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Maar wat is nu die gerechtigheid? Wat is nu rechtvaardigheid? Want wat de ene mens rechtvaardig vindt, vind ik misschien niet rechtvaardig. En wat in België rechtvaardig wordt genoemd, ach, daar wordt in Rusland of in Latijns-Amerika misschien heel anders over gedacht. Misschien heb ik het goed, ben ik welvarend en gezond en daar rechtvaardig ik voor mezelf veel dingen. Maar iemand die arm is en elke dag moet zien te overleven, zo iemand heeft een heel andere kijk op wat rechtvaardig is. En als Jezus zegt dat je gelukkig bent als je honger en dorst hebt naar gerechtigheid, is het belangrijk dat wij gaan zien wat hij bedoelt met rechtvaardigheid en met gerechtigheid. En we kunnen dit alleen maar weten te komen als we daarover lezen in de Bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament. Nu, wat zegt de Bijbel over gerechtigheid, over rechtvaardigheid? Nou, gerechtigheid en rechtvaardigheid is eigenlijk een begrip uit de juridische wereld. Uit de wereld van rechters en rechtbanken. En dat houdt in dat er recht gedaan wordt aan wie onrecht heeft geleden. De taak van de rechter is om degene die onrechtvaardig is behandeld recht te verschaffen. En daarom moet ook een rechter onkreukbaar zijn. De verdrukte moet er helemaal op kunnen rekenen dat de rechter zijn partij zal kiezen. En de verdrukker moet vrees hebben voor de rechter, omdat deze hem tot een verdiende straf zal veroordelen. Want de taak van de rechter is toch dat hij het juridisch evenwicht herstelt waar dit evenwicht is geschonden. En dat beeld van de rechter die rechtvaardig is en onkreukbaar en die de gerechtigheid lief heeft, dat vinden we heel sterk terug in het Oude Testament. En dan gaat het over God zelf. En God is de rechtvaardige rechter. Nou, onder dit beeld ziet Israël hem graag. In de hele geschiedenis van het volk blijft duidelijk dat God altijd krachtig partij kiest voor zijn volk als er veel onrecht is van andere volken. Nou luister maar, je hoeft er niet op te zoeken. Ik ga die verse psalmen voorlezen waar dat uitkomt. Luister maar naar wat David zegt in psalm 7, de versen 9 tot 12. David zegt dan: Heer, rechter van de wereld, doe mij recht, Heer. Ik ben onschuldig, mij treft geen blaam. Roep de goddeloze een halt toe en wees de rechtvaardige tot steun. U die hart en nieren doorgrondt, bent een rechtvaardig God. God is het schild dat mij beschermt. Hij bevrijdt de oprechte van hart. God is een rechtvaardig rechter. Hij bestraft het kwaad. Elke dag. Maar wat is nu rechtvaardig? Hoe weet Israël nu wat rechtvaardig is? Wat rechtvaardigheid is? Moet Israël dan gaan kijken naar de landen om hem heen? Wat zij rechtvaardig vinden bij de Egyptenaren, bij de Canaanieten, bij de Filistijnen, bij de Amalekieten. En dat ze daarna bij elkaar gaan zitten in een vergadering, de oudste van het volk. En dat ze dan gaan nadenken over hun norm van rechtvaardigheid. En dat ze dan gaan schiften wat wel kan en niet kan. En dat er dan een soort overeenstemming komt wat hun normen dan gaan zijn. En dat dat dan de norm voor de rechtvaardigheid wordt waar God zich dan naar moet schikken. Nee, juist hierin ligt het grote verschil met de volken rondom Israël. Want God heeft Israël apart gezet. Het is zijn volk. Wat voor Israël gerechtigheid betekent, dat hebben ze niet zelf bepaald, maar dat is Gods rechtvaardigheid die de norm is. En Israël kent God, het kent zijn belofte en het herkent zijn gerechtigheid als hij opkomt voor zijn volk. Bijvoorbeeld zie je dat in de plagen van Egypte en in de verdrijving van de Canaanieten uit het land. Maar dat was hoogst ongebruikelijk voor de volken om hen heen. Dat God, de enige God, de rechtvaardige is. En dat Israël daardoor buiten God om geen andere algemene norm van gerechtigheid had om naar te leven. Maar een voorbeeld. God heeft gekozen om in deze wereld een volk uit te kiezen dat hem zal dienen. Israël. Een eigen volk in een grote wereld die hem niet of nauwelijks kent. En daar begint hij mee bij Abraham. En wie heeft niet gehoord van Mozes, die het Joodse volk na 400 jaar slavernij dwars door de woestijn leidt naar het beloofde land Kanaan. En dat land heeft God voor Israël bestemd om er te wonen. En in dat kleine landje, omringd door die grote heidewereld met zijn vele afgoden, waar kinderen werden geofferd aan de goden, in dat kleine landje gaat Israël wonen om te leven naar Gods geboden. En dat is ook het volk en het land waaruit de Messias zal komen. Om de hele wereld te redden. En toen Israël het land Kanaan had veroverd en er was gewonnen, werd het aangevallen door Jabin, de koning van de Kanaanieten. Want Jabin zag Israël als een indringer in Kanaan en hij wilde daaruit verdrijven. Maar de Bijbel zegt, God is rechtvaardig. En dat wat Jabin wilde, was onrechtvaardig. Want God had het land aan Israël beloofd. En daarom was het ook de meest rechtvaardige zaak van de wereld dat Israël daar woonde. Je kunt het zo zeggen. Die Jabin, die trad het recht met voeten toen hij Israël aanviel. Maar gelukkig, God is een rechtvaardig rechter. Want toen Israël een beroep op hem deed, koos hij direct de partij van de onrechtmatig verdrukte en zorgde hij voor een klinkende overwinning van het recht op het onrecht. En om dezelfde reden strijdt God voor Israël tegen de Egyptenaren en de Amalekieten en de Moabieten en de Filistijnen en noem maar op. Steeds weer neemt hij het op voor zijn volk als het wordt aangevallen en verdrukt. Want hij heeft zijn volk beloofd dat het in Kanaan zal leven. En zijn gerechtigheid is de garantie voor dat verbond. Israël kan op hem rekenen. Gelukkig wie hongerde en dorstte naar gerechtigheid. Maar er is nog meer te zeggen over wat in de Bijbel rechtvaardig is en wat gerechtigheid wordt genoemd. Want God keert zich niet alleen tegen de volken die Israël willen onderdrukken, maar ook tegen het volk Israël zelf, als hij hem niet lief heeft en dient. Als het andere goden gaat vereren en niet zo voor de zwakkeren en de weduwen en de wezen in hun eigen samenleving. Zijn rechtvaardigheid zie je ook in het straffen van zijn eigen volk. Want de geschiedenis van Gods volk kent hoogte en dieptepunten. Hoogtepunten als het volk wordt geregeerd en bestuurd door koningen die God dienen, dan gaat alles goed en het land en in het land en er was zorg voor elkaar en er was geen onderdrukking van de zwakkeren. Maar ook dieptepunten als koningen en het bestuur afweken en hun eigen weg gingen, afgoden gingen dienen en het recht gingen zetten naar hun eigen hand over de ruggen van hun eigen volk heen. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij de goddeloze koning Agab in de tijd van de profeet Elia. En dan stuurt God de profeten om hen te waarschuwen en op te roepen om zich om te keren, dat is een beeld van bekering, om te keren naar de rechtvaardige God die beloofd heeft dat hij de verdrukte recht zal verschaffen. Je kunt dus zeggen dat God in zijn rechtvaardigheid strijdt tegen de farao en de Filistijnen, maar ook tegen de goddelozen in zijn volk Israël. En daarom is ook de ballingschap gekomen die 70 jaar heeft geduurd. En die ballingschap is dus een gevolg van de gerechtigheid van God. Gelukkig, als je honger en dorst hebt naar gerechtigheid. En dan is het ook goed om aandacht te geven aan de rechtvaardigen in Israël. De rechtvaardigen. Zij worden vooral in de psalmen steeds opnieuw genoemd. Zij de rechtvaardigen die Gods rechtvaardigheid en gerechtigheid zo lief hebben. Ik lees voor uit Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met het kwaad doen, die de weg van de zondaars niet betreedt en bij spotters niet aan de tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen, die loopt dood. En vaak hebben deze rechtvaardigen het moeilijk. Dikwijls vormen ze in Israël maar een kleine minderheid. Maar ze hebben het recht aan hun kant. En daarom roepen zij ook tot God. En zij verwachten dat er een dag komt dat hij zal gaan richten. Dat hij zal gaan rechtzetten. Ook de psalmen die staan er vol mee. Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? De mens zonder God die prijst wat hij najaagt. En als hij rijk is, dan vervloekt en veracht hij de Heer. En hij denkt in zijn waan, niemand vraagt mij rekenschap. Hij denkt bij zichzelf, ik kom niet ten val. Hij denkt bij zichzelf, God vergeet het, want hij wendt zijn blik van zich af. Zijn mond vloekt en liegt en hij dreigt met geweld. Zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. En dan biedt de rechtvaardige, sta op Heer, hef uw hand God, vergeet de armen niet. En de rechtvaardige weet het dan, toch ziet u God de pijn en het verdriet. U merkt het op en u weegt het in uw hand. Op uw vertrouwen weerloze mensen, de wezen. U komt hen te hulp. U Heer, u verhoort de wens van de nederigen. U bemoedigt hen en luistert met aandacht. U doet recht aan wezen en verdrukte. Uit Psalm 10. En de rechtvaardige, die kan altijd rekenen op de rechtvaardigheid van God. Maar helaas, de geschiedenis heeft het duidelijk laten zien. Het is niet gemakkelijk om ook binnen Israël een rechtvaardiger te zijn. Om een rechtvaardiger te zijn vraagt van je dat je bewust met je geloof om moet gaan. Want elke dag opnieuw komt de verleiding op je af. Het is als het ware de zonde die aan je leven trekt. Nou, Rabbi Israël van Kosnitz, die zei hierover, een mens zou elke dag Egypte moeten verlaten. Want de duisternis van de slavernij is overal tastbaar aanwezig. En elke dag kiest de rechtvaardige om niet in de kring van de spotters te zitten, maar bij God, om bij hem die rechtvaardig is God, daarbij te leven. Een andere rabbi, Rabbi Moshe Loeb, die heeft het heel scherp verwoord toen hij zei, de weg in deze wereld is als het scherp van de snede. Links is de hel en rechts is de hel en daartussen de weg van het leven. De rechtvaardige zoekt God van wie hij het recht verwacht. Juist in moeilijke, angstige dagen hoopt hij, en ja, dat wordt als hongeren en dorsten voor hem, hoopt hij op de gerechtigheid van God. Zal de rechtvaardige dan altijd recht ontvangen in dit leven? Zij bidden om recht en gerechtigheid. Maar wanneer zal dat gebeuren? Gelukkig, God is er altijd en dikwijls mogen ze dat bemerken. Maar de rechtvaardige weet ook dat er in de toekomst een dag van gericht zal zijn. Dat alles recht gemaakt wordt wat nu krom is. Zoals Psalm 98 zegt, de Heer komt. Je mag dan denken aan de wederkomst van de Heer. De Heer komt en hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten. De volken oordelen naar recht en wet. Nog een psalm uit Psalm 37. Want de Heer heeft gerechtigheid lief. Wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden. Maar het nageslacht van de zondaars wordt verdelgd. De rechtvaardigen zullen het land bezitten en het bewonen hun leven lang. Nou, ik zou het zo kunnen zeggen, de rechtvaardigen, die hebben de toekomst. Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Verzadigd worden, ja, want de Messias komt. En dat hebben we samen gelezen, Jeremia 23, de versen 5 en 6, daar staat, de dag zal komen. Nou, dat is de aanhef die profeten gebruiken voor de Messiasverwachting in de periode van de eindtijd. Want er zijn grote verwachtingen. De Messias gaat gerechtigheid brengen op aarde. Het komt weer goed, zeggen de profeten. Ook al gaat het nog zoveel mis in de wereld, de Heer spreekt, de dag zal komen. En dan direct lezen over de eerste komst van de Messias. Daar staat de rechtmatige telg die ontspruit aan de stam van David. Daar gaat het over Jezus, die wordt geboren in Bethlehem. De beloofde Messias. Jezus die als rechtvaardige zal sterven voor de onrechtvaardigen. Maar, en dat is vreemd, dat is zoals veel profetie in de Bijbel is geschreven. Als dat is genoemd, dat hij is gekomen als een telg die ontspruit aan de stam van David, dan staat er een komma. Niet een komma, niet een punt, zo van een punt, dit is het einde van de zin. En dan gaat dat na de komma staat over in het tweede deel van de tekst, en dat gaat over de tweede komst van de Messias, zijn wederkomst. En die periode van de eerste komst en die tweede periode en de periode van de tweede komst, dat noemt de Bijbel de eindtijd. Een komma. Maar voor en na de komma ligt een periode van wachten en verwachten. En dat doen we nu al zo'n 2000 jaar lang. 2000 jaar lang verwachten we de tweede komst van Jezus. Typisch zoals die grootse verwachting doorgaat eigenlijk in één korte zin. Maar zo gaat het vaak in de profetieën. Een zin gaat soms over verschillende gebeurtenissen met duizenden jaren tijd ertussen. Maar de Heer zegt, de dag zal komen dat Jezus terugkomt. En dan, en nu komt dat na de komma staat, zal hij als koning een wijs beleid voeren en het land recht en gerechtigheid in het land recht en gerechtigheid handhaven. En hier komt alles weer goed. Hier wordt de aarde weer Gods rijk, waar recht en gerechtigheid heersen. Na al die jaren van onrecht, van oorlog en zonde, komt de dag dat Juda wordt verlost en Israël in vrede zal leven. En dan staat er, en hoe is dan de naam van die koning? Zijn naam zal zijn, de Heer is onze gerechtigheid. En dan zegt Jesaja erover in Jesaja 9 vers 9, groot is zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Ach, het leven kan heel mooi zijn, maar ook kan het heel moeilijk zijn. En er is verdriet, soms heel veel verdriet. En als je Jezus leert kennen, dan ga je verlangen naar de tijd dat alles goed gaat komen. Want we hebben gerechtigheid nodig. Wij zelf, in ons leven naar God toe, en de hele wereld heeft gerechtigheid nodig. De wereld die zo gebukt gaat onder het vele onrecht. Zoveel onrecht. En ook het volk Israël dat al zo lang hoopt op gerechtigheid. Want als God je apart zet in deze wereld en een speciale belofte aan je geeft als Joodse volk, dan houdt het ook in dat er veel geleden wordt. En ook de kerk die al eeuwenlang leidt door onrechtvaardigheid, door onderdrukking en vervolging. Wat staat ons nog allemaal te wachten? Maar door alles heen zegt Jezus tot ons, gelukkig ben je als je honger hebt naar recht en gerechtigheid. Want je zult verzadigd worden. Want één ding is zeker, wat we ook mee zullen maken, de rechtvaardigen hebben de toekomst. Want zo zegt Johannes het in het laatste Bijbelboek Openbaring, Openbaring 7 vers 16 en 17. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. En de zon zal hen niet meer steken en de hitte zal hen niet meer bevangen. Want het lam, en dat is Jezus, zal midden op de troon, voor de troon, zal hen hoeden. Hen brengen naar waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. want zij zullen verzadigd worden. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Heer, mag dat in ons leven groeien. Dat wij hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid, naar gerechtigheid. Heer, en wij zijn als zondige mens vaak, met onze natuur, niet beter dan veel andere mensen. Maar wilt u in ons leven uw reinigend werk doen, dat we u beter leren kennen, zodat we niet zondigen met uw leven, zodat we eigenlijk ook al een rechtvaardiger worden. Iets van uw heiligheid in ons leven zichtbaar wordt. En mag dan in ons leven dat hongeren en dorsten groeien. Naar die dag die zal komen, dat u terugkomt en de wereld in recht en rechtvaardigheid zal richten. En dat al het kwaad dan weggedaan zal worden. Heer, we bidden voor iedereen die onrecht lijdt. En ook voor alle kinderen deze morgen. Zoveel kinderen die onrecht wordt aangedaan. En dan bidden we, Heer, dat gauw die dag zal komen, dat u terug zal komen om uw rijk te vestigen op deze aarde. Voor uw volk Israël, voor de gemeente, en dat u recht gaat zetten wat krom is, zodat de aarde weer een heel nieuw perspectief krijgt, omdat u de koning bent en alle knie zich zal buigen. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
God zegen.
Thank you.